Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, het zal vanavond gaan over de wet en daarom gaan wij die wet ook doorzingen. Laten wij nu zingen de 10 geboden des Heren. Het eerste vers, mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. 10 geboden des Heren, vers 1. We beleiden nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en daarna zingen we het tweede couplet van de 10 geboden. Ik ben de Heer, uw God en Koning. En wat er volgt in vers 2 van de berijming van de 10 geboden. Dat zingen we nadat wij ons geloof hebben beleden met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Wij willen nu de Heer bidden om zijn zegen en we bidden ook om zijn zegen voor de kerkenraadsvergadering van komende woensdagavond. Zullen we samen bidden? Heere, grote God, U die alle dingen hebt gemaakt. U die zo heerlijk bent, dat zelfs de engelen onzuiver zijn, vergeleken bij U. En hun gezicht bedekken en het uitroepen, heilig, heilig. Heilig is de Heere der Heerscharen. O God, hoe kunnen wij dan tot U naderen deze avond? Wij, gebrekkige, zondige, schuldige mensen. Dan alleen door Christus Jezus, uw Zoon, de weg tot de Vader. U hebt hem gegeven, opdat wij zouden komen tot U. En zouden weten dat we welkom zijn. En Heere, laat dat ons tot verwondering zijn. Dat U nog naar ons wilt luisteren. En dat we al onze noden en zorgen, ook alles wat er speelt in de gemeente en in de kerk en in de wereld, voor U neer mogen leggen. En dat willen we ook doen, Heere. Dan weet U hoe wij hier gekomen zijn. Wat er leeft in ons hart. Heere, wij bidden voor elkaar, voor zieken. Voor degenen die het psychisch moeilijk hebben. Geef kracht en troost en licht. We bidden voor hen die in rouw zijn. Vanwege het verlies van iemand van wie we hielden. Van wie we houden. Maar hij, zij is er niet meer. En dan gaat het leven door. Maar Heere, U weet van die wond. We bidden U, geef dan kracht. In het bijzonder bidden we dat voor weduwen en voor weduwnaren. Voor hen die een kind of kleinkind, broer of zus, hebben moeten verliezen. Erbarm U, Heere. En denk aan hen in Uw genade. Gedenk aan degene die worstelen met de situatie op het werk, als het niet goed gaat, als er financiële zorgen zijn misschien, als er in de familie van alles speelt wat niet oplosbaar lijkt. Heere, geef uitkomsten, want bij U zijn toch uitkomsten. Als dat geldt zelfs voor de dood, dan geldt het toch zeker ook in dit leven. Heere, help dan. Geef wijsheid. Geef liefde. Geef toch wat nodig is. Heere, dan bidden we ook voor die vrouwen die nieuw leven verwachten. Heere, wilt U ook aan hen denken? U kent ook hun omstandigheden. Wilt U nabij zijn? We bidden U. Wees U bij hen die tobben met allerlei strijd en aanvechting waar andere mensen niet van weten, maar waar het zo benauwd kan zijn, vast, geboeid, waar een zonde hen in de greep houdt. Bevrijd dan, Heere. U die uw volk uit Egypte bevrijdde. U bent toch de levende God. U doet het toch nog steeds. Doe het dan. En geef uitkomst. En vrijheid. Om U te dienen. Om voor U te leven. Met heel ons hart. En heel ons leven aan U toe te wijden. Gedenk zo aan een ieder van ons. En geef ook deze avond. Troost. En licht en zegen. Door Uw woord. We bidden dat voor de jongens en meisjes. U kent ook hen met hun vragen en noden, hun zorgen, hun vreugde ook. Heere, geef dat ze U dienen. En als ze daar niet toe komen, wilt u zo krachtig werken dat ze het toch zullen doen. Dat ze u kiezen, Heere Jezus. Nee, dat komt niet uit ons. Maar u werkt het door uw geest, door uw woord. Bidden voor hen die ouder zijn. Voor hen die op hoge leeftijd zijn gekomen en misschien zo opzien tegen het einde. Waar de dood dreigt. En hoe moet het dan? Doe hen zien op Christus, van wie we zo net hebben beleden dat hij gestorven is, maar ook is opgestaan. Naar de hemel is gevaren en zit aan uw rechterhand. Mogen ze zijn volbrachte werk mijnen, toe-eigenen, om zo te weten dat het werkelijk goed is. Hoe schuldig en hoe onrein ook, maar in hem, rein, heilig, rechtvaardig voor uw gezicht. Heer, wees zo met ons als gemeente, ook in het bijzonder bidden we voor hen die een bijzondere taak hebben. Geef ook daarin kracht en hulp. We bidden voor de kerkenraad, ouderlingen, diakenen. Geeft u wat nodig is, ook als we woensdag weer in vergadering bijeen zullen zijn. Leid ons en leer ons van de weg die we moeten gaan. En dat we onze besluiten zullen nemen in diepe afhankelijkheid van u. En wilt u er dan ook uw zegen over gebieden? Wees met de kerkvoogden, wees met de organisten, met degene die zorgen ook vanavond voor de uitzending. Wees met de koster en zijn vrouw. We bidden voor de parkeerwachten. Wees zo met een ieder die een taak heeft. Leer het ons doen in afhankelijkheid van u. En met verwachting, want het is uw zaak. Zo bidden we voor de andere gemeenten hier ter plaatse in Hardingsveld, Giessendam, in Sliedrecht. En dan mogen we u ook danken als we hoorden dat de gereformeerde gemeente in Hardingsveld en ook in Sliedrecht een nieuwe herder en leraar zullen krijgen. Als twee kandidaten naar hier zullen komen. Heren, dan heeft u nog werk voor hen. Dan bent u de levende God die uw dienaren roept en zendt. En dan zult u hen toch ook tot een zegen stellen. We bidden voor die beide mannen. Geef wat nodig is in het toeleven naar het moment van de bevestiging in het ambt. Mogen ze zien op u. En deelt u hen dan zo persoonlijk, maar ook ambtelijk, een God van nabij zijn. We bidden voor de andere gemeenten die er zijn, met alle ambtsdragers daaraan verbonden. Stel hen tot een rijke zegen. En ga zo voort, Heren. Ook in ons land, ga niet weg, maar blijf met ons. En laat de kerk toch groeien. Laat de kerk toch mogen bloeien tot eer van u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Geef nog een opwekking, een herleving. Want dat is toch tot uw eer. Als veel zondaren komen tot de kennis van Christus. Als uw kinderen zullen groeien in de genade en kennis van hem. Als het geen stilstaand water zal zijn. Dat stinkt, maar Heren, dat er beweging is door uw geest. En dat we zo ook tot een zegen mogen zijn voor de wereld om ons heen. Laat er iets van ons uitgaan. Wilt u zijn met onze overheid? Een nieuwe regering. En Heren, wij blijven bidden om wijsheid voor die mensen. Hoge positie hebben ze van u gekregen. En dat schept zo'n grote verantwoordelijkheid. En wat kunnen we er soms ook in teleurgesteld raken, hoe dat allemaal gaat. Maar des te meer bidden wij voor hen. En we bidden dat u ze toch tot een zegen wilt laten zijn voor ons land. En ook voor ons als christenen, opdat wij een rustig en stil leven zouden mogen leiden. In alle godzaligheid en eerbaarheid. Wees met onze koning en koningin. Gedenk aan het hele vorstenhuis. Werk nog daar tot uw eer. Wees met deze wereld waar zoveel nood is. Erbarm u. Daar waar honger is. Waar sprake is van natuurgeweld. Natuurrampen. Waar oorlog is. Geef vrede. Gedenk aan uw volk Israël. Heren, wilt u ook daar vrede geven. Maar bovenal bidden wij om de vrede met u door Christus. Dat hun ogen open zullen gaan naar uw woord. Voor de Messias, Jezus van Nazareth. Om in hem alles te ontdekken wat zij nodig hebben. Ga voort wereldwijd tegen zendelingen, evangelisten. Laat uw koninkrijk komen. Verstoor het rijk van Satan. En laat het zo zijn dat er nog een rijke zegen zal zijn op al het werk van zending, evangelisatie. En wilt u zijn met al degenen die zich daar ook op voorbereiden? Of die zich voorbereiden op het predikantschap? En wilt u ook nog weer nieuwe mannen, vrouwen roepen? Tot het werk, het bijzondere werk in uw koninkrijk. Het werk van zending. Heren, wilt u dat ook doen vanuit onze gemeente? Waar we een jonge gemeente hebben. En we veel jongeren telkens weer in de diensten mogen ontmoeten. Wilt u het verlangen in hun hart leggen om voor u te leven? En wat dan hun plaats ook wordt in deze maatschappij. Het is goed. Maar er zijn toch ook altijd weer zendelingen, evangelisten, predikanten nodig. Mogen ze geroepen en gezonden worden. Ook vanuit Hardingsveld en Sliedrecht. En dat we zo een wervende gemeente mogen zijn. We leggen zo onze gebeden voor u neer. Geef ons een goede dienst. Vul ons met uw geest in spreken en in luisteren. Wees met hen die met ons verbonden zijn thuis en die niet konden komen. Wilt u ook thuis uw zegen schenken? We hebben dat niet verdiend, maar we bidden het. Uit genade, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in Romeinen 7, vers 7 tot en met 13. Romeinen 7, vers 7 tot en met 13. Romeinen 7 vanaf vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat ze zou openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Tot zover de lezing uit Gods woord. Aan de orde is vanavond antwoord 3 van de Heidelbergse catechismus. En ja, ik ben dan geneigd om hem op te zoeken, maar hij is zo eenvoudig en kort dat ik hem eigenlijk niet hoef voor te lezen. De vraag is namelijk, waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord is heel eenvoudig en kort, uit de wet van God. Misschien denk je, nou, een hele preek daarover, dominee, dat is een opgave. Nou, dat valt wel mee, want hier zit ontzettend veel in. En want wat wordt daar nu precies bedoeld? Hoe ken je je ellende dan uit de wet van God? Dat vraagt natuurlijk om uitleg, om een breek. En dat gaan we zo meteen horen. Laten we eerst nog zingen uit de 10 geboden des Heren, vers 3 tot en met 7. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. De derde is de zomercollecte van de hersteld hervormde jongerenorganisatie. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. Al deze collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. De Heren zegenen u en ook uw gaven. Laten we zingen de 10 geboden, vers 3, 4, 5, 6 en 7. Nou gemeente, de vraag van deze avond is heerlijk kort en heerlijk eenvoudig, maar ik zal u wel op voorhand zeggen, de inhoud is niet zo heerlijk. De boodschap is niet zo heerlijk. Juist de eenvoud van dit antwoord confronteert ons enorm met God en zo ook met onszelf. Maar dat alles heeft wel een doel. Want God doet dat nooit om ons zomaar wat te plagen. Dat weet u wel toch? Dat is zijn bedoeling niet. Maar hij wil ons bij de Heer Jezus brengen. Daar gaat het om. Dat we met z'n allen, kinderen, jongeren, volwassenen, tot hoogbejaarden, met z'n allen bij Christus terechtkomen. Het thema van de preek is de spiegel van de wet. De spiegel van de wet. Eerst letten we op ellende. Ten tweede op de wet. En ten derde Christus. De spiegel van de wet. Eerst ellende, dan de wet. En ten derde Christus. Eerst dus ellende. Vorige week kwam het al aan de orde hoe belangrijk het is dat we onze ellende leren kennen. He, want wil je delen in de enige troost, zo hoorden we, ja, dan zul je toch ook moeten weten hoe groot je zonde en ellende zijn. En nu is de vervolgvraag heel logisch, waaruit ken je dan je ellende? Hé, hoor je dat? Dit is wel opmerkelijk. Waaruit ken jij je ellende? Degenen die deze catechismes hebben opgesteld, die gaan ervan uit dat jij je ellende al kent. En u ook? Waaruit kent u uw ellende? Niet hoe leer je je ellende kennen, toekomstmuziek. Nee, waaruit kent u uw ellende? Vreemd is dat. De catechismus, gemeente, is niet alleen een troostboek, zo noemen we het vaak, hè, het troostboek. Het is ook een geloofsboek. Dat zie je hier ook weer. Ook in het stuk van de ellende bevinden we ons niet op neutraal terrein. Zo van, nou, dan weten we het allemaal nog niet of we bij de Here horen. Nee, de vraag is, u kent uw ellende toch wel? Daar mag ik toch wel van uitgaan en jij toch ook wel? En dan weten de opstellers ook drommels goed dat we van nature onze ellende niet kennen. Dat we dat daar niet van willen weten, dat we het niet willen zien. Maar door de genade van God die leeft en werkt, leren we onze ellende zeker wel kennen. En daarom zei ik een geloofsboek. Hè? Omdat je gelooft dat God dat daadwerkelijk doet. Niet alleen toen in de 16e eeuw, maar nu ook nog in de 21e eeuw. God doet het. Hij leert het ons kennen. Nou, hoe gaat dat dan? Zegt u het maar. Want u weet het wel, toch? Hoe is dat gegaan bij u? Waaruit heb jij je ellende leren kennen? Nou, ik denk, als we vanavond wat naar elkaar zouden gaan luisteren, we zouden elkaar die verhalen vertellen, dat we heel wat verschillende verhalen gaan horen. Allerlei wegen en allerlei gangen. Heel divers. Heel verschillend. Want God heeft er allerlei manieren voor. Ik kan me voorstellen dat sommigen van ons zouden zeggen, ik heb het geleerd uit mijn leven. Uit mijn leven. De praktijk van het leven. Het heeft me geleerd dat, ja, dat het een ellendig leven is. Ik ben nou 70, ik ben 80 en ik moet het toch echt zeggen. Is er niks moois aan dan? Ja, dat vragen mijn kleinkinderen ook wel eens. En dan zeg ik zeker wel. Het was prachtig, En het is prachtig, maar jongens, het is niet lang leven de lol. Dat heb ik wel gemerkt. En jongeren, misschien praat je zo ook wel eens met opa en oma en dan hoor je dat, hè, dat ze dat tegen je zeggen. Want opa, oma heeft gemerkt dat hij, zij niet meer thuis is. Ellendig, dat woordje komt oorspronkelijk van het woord uitlandig. Ellendig komt van uitlandig. We zijn er ellendig aan toe. Dat betekent we zijn uitlandig. We zijn in een vreemd land terechtgekomen. We waren in zo'n ontzettend goed land. In een land waar alles groeide en alles bloeide. Waar geen dood was, waar geen pijn was, waar geen verdriet was. Het was zo'n ontzettend mooi land. Jongens en meisjes, misschien ken je dat liedje wel. De eerste mensen in de Hof van Ede, die zijn zo blij, gelukkig en tevreden. Er is geen angst, geen nood of pijn, omdat ze God gehoorzaam zijn. Mooi, hè? Mooi om te zingen. Je gaat er zo naar terug verlangen. Naar dat land zonder pijn, zonder verdriet, waar het allemaal goed is. Waarom was het daar zo goed? Omdat God er was. Daarom was het goed. Maar we zijn uit dat land verdreven. Uitlandig. Waarom? Omdat we God niet meer gehoorzaam zijn. We zijn God ongehoorzaam geworden. En daarom zijn we terechtgekomen in een vervloekt land. Een land waar het pijn doet als een vrouw een kind krijgt. Waar de strijd is tussen man en vrouw. Je krijgt het toch mee in het nieuws? Waar we in het zweet van ons aanschijn ons brood moeten eten. Dat land. Het is een land waarin er geen dag voorbij gaat of je proeft iets van die ellende. Toch? Ik zou geen dag weten in mijn leven waarvan ik zeg, en er was echt helemaal niets gebrekkigs in. Er was geen moment dat ik me even wat minder blij voelde. Nee. Je merkt het. Elke dag dat je niet meer in het paradijs bent. Ellende. En God kan dat gebruiken, hè? Juist dat je elke keer weer merkt, het is hier beneden niet, het is in dit leven niet. God kan dat gebruiken om je bij hem te brengen. Ik heb eens een jongen gesproken, van mijn leeftijd. Toen hij het me vertelde, was hij denk ik rond de 20. En hij zei, een paar jaar geleden was ik nog elke zaterdagavond heel druk met bier en met vrouwen. Zo zei hij het tegen me. Elke zaterdagavond druk met bier en vrouwen. En op een zekere zaterdagavond zat hij daar weer met zijn glas bier tussen de meiden. En hij nam een slok. En ineens voelde hij, het is zo ontzettend leeg. De rust werd hem opgezegd. Apart, hè? Hij was niet eens in de kerk. Hij zat gewoon in een café. Maar hij merkte ineens iets van die ellende, van die ijdelheid, van die leegheid. En God heeft dat willen gebruiken. Tot zijn bekering, tot zijn behoud. En hij mag de Heere dienen. En voor hem leven. Maar u begrijpt wel, er zit natuurlijk wel wat tussen. Hè? Dat moment dat je proeft, het is leeg. En de Heere kennen, ja, dat is wel een weg, hè? Daar ben je dan niet ineens. Hij moest meer leren, want over welke ellende gaat het nou in vraag 3 van de catechismus? Het gaat er juist om dat je in een land bent zonder God. En dat is de diepste ellende. En dat moet je leren. Dat je God niet hebt. En dat je het er ook nog eens zelf naar hebt gemaakt met je eigen zonde en schuld. En daarom kunnen we onze ellende nooit alleen leren en nooit werkelijk leren uit dit leven. Er is meer nodig. Ja, zegt iemand. Zeker. En ik weet wel wat dat is. Het evangelie te horen in Gods huis over Christus, die zichzelf heeft vernietigd. Toen ik op zijn wonden zag, toen zag ik als vanzelf al mijn zonden. Toen ging het voor me open, die beerput. Al die ellende die de leven in mijn eigen hart, die zonde. Zo groot was de toorn van God over mijn zonde, dat hij die strafte aan zijn eigen lieve zoon. Ik hoop dat u dit herkent. Dat u uit het evangelie uw ellende ziet. Ik doe daar vanavond niks aan af. Want zo is het. Daar zien wij onze ellende op zijn diepst. Waar Gods eigen zoon voor ons boet als een vervloekte. Nee, ik doe er niks aan af. Maar ik wil er wel iets aan toevoegen. Namelijk dat we onze ellende niet alleen kennen uit het evangelie, gemeente. Maar ook uit Gods wet. Een heel belangrijk middel dat God heeft gegeven om ons onze ellende te leren kennen is de wet. Komen we bij de tweede gedachte. Wet. Ik vrees dat wij dit wat aan het vergeten zijn. En ik pakte die gewone catechismus er nog eens bij. Ik heb het er al eerder over gehad. En ik zocht naar dit. Waaruit kent u uw ellende uit de wet? En ik heb het niet gevonden. Want de wet staat in die hedendaagse catechismus helemaal aan het eind. In het kader van het leven met de Here. En nou is dat ook helemaal niet verkeerd op zich. Het lijkt op de opbouw van de Heidelbergse catechismus. Want opmerkelijk, hè, pas in het stuk van de dankbaarheid, dan worden al die 10 geboden besproken. Hier niet, in het stuk van de ellende. Pas bij de dankbaarheid. Dan gaan ze die 10 geboden bij langs. Dat is een duidelijke keus. De wet komt pas dan echt tot zijn recht. Als we de Heer Jezus kennen, door het geloof aan hem verbonden zijn. En als het ons verlangen is, Heer, ik wil voor u leven. Maar hoe dan? Hoe moet dat? Dan zegt Gods wet, nou zo moet dat. 10 regels, 10 woorden. Zo mag je leven voor God. Zo kun je met vreugde het pad van Gods geboden bewandelen. En toch is daarmee niet alles gezegd. Want de wet heeft 3 functies. En dan kijk ik even naar, laten we zeggen, de wat ouderen. Die weten het echt nog wel van catechisatie van vroeger, toch? De 3 functies van de wet. En trouwens, jongens en meisjes, jullie weten het ook wel, toch? Of, ja, anders dan moet ik naar mezelf kijken, want dan heb ik iets verkeerd gedaan. Maar goed, hopelijk komt er nog weer een nieuw seizoen. En dan kunnen we het nog weer wat herhalen en kan ik het wat jullie wat bijspijkeren. Maar nou die 3 doelen, wat zijn ze? Als eerste, de wet is een leefregel van dankbaarheid. Daar hadden we het eigenlijk net over, hè? De wet is een doel waar je je op richt. Dan denk ik aan een darter, die richt zich op dat doel, op die roos, hè? Zo. Zo mag je de wet zien. Maar de wet is er ook om de samenleving ordelijk te houden. Stel je voor dat iedereen zou doen waar hij zin in had. Dus als je ervan houdt om met 200 over de snelweg te jagen, dan doe je dat gewoon. Ja, er zijn mensen die dat gewoon doen, daar komen we zo meteen nog wel op. Maar je voelt wel, er zijn wetten nodig gewoon. Hè? De wet, we mogen die gebruiken als een teugel. Zoals een ruiter aan de teugels trekt, zo trekt God door middel van de wet aan de teugels. De wet beteugelt ons mensen in het zondige en helpt ons, om het even eenvoudig te zeggen, om fatsoenlijk te leven. Dat geldt dus niet alleen voor christenen, maar ook voor mensen die geen christen zijn. Dus dan hebben we de twee, hè? De wet als doel, de wet als teugel, maar de wet is ook bedoeld om ons bij Christus te brengen. En welk beeld past daarbij? De spiegel, thema van de preek. Spiegel van de wet. De wet is ook een spiegel. En ik zei net, dat dreigen we misschien wel wat te vergeten. En daarom is het een zegen dat dat zo in de catechismus staat. En dat we er zo weer op stuiten. Want het is wel waar. Paulus schrijft in Romeinen 3 vers 20. Door de wet is de kennis van de zonde. Nou, wilt u een duidelijke tekst om dit te onderbouwen? Hij staat er ook bij. Althans in deze Bijbel. Ik weet niet of dat bij u ook zo is. Er staat een aatje. Romeinen 3 vers 20. Duidelijke tekst. Door de wet is de kennis van de zonde. En dat begrijpen we, hè? De juf op school heeft als regel niet door mij heen praten. En juist doordat de juf die regel heeft in de klas, kom je erachter dat je heel graag kletst. Nog even snel dit zeggen tegen je buurvrouw, nog even dat zeggen. Dan komt door die regel, anders had je het niet ontdekt. En als je dan praat terwijl het niet mag en de juf waarschuwt, dan voel je, oh nee, dat had ik niet moeten doen, dat was niet goed. Nou, we hadden het er al over, het verkeer. Maximaal 100 kilometer per uur. Maar juist door dat bordje, zo gaat het mij in ieder geval wel, kom ik erachter dat ik heel graag wat harder wil. Hè, en je houdt je misschien wel in. Dat probeer ik wel. Maar ondertussen merk je dat gebod, die wet, laat je zien dat er iets verkeerds in je zit. Dat je er overheen wil. En als je dan over de snelweg jakkert en je wordt aangehouden, ja, dan besef je, ik heb niks te zeggen. Ik heb het gewoon verkeerd gedaan. Zo kom je er door de wet van God achter dat je zondigt. En niet maar zo af en toe is een keertje. Maar gemeente, zo ontzettend vaak en veel. Ja, je komt erachter dat je geneigd bent tot zondigen. Dat gaat over je hart, hè? Ga nog dieper. Geneigd tot zondigen. Ik wil die verkeerde kant op. En als je zo blikt in de spiegel van Gods wet, dan schrik je je wild. Waarom? Waarom schrikt Gods kind daarvan? Niet alleen doordat je ziet, oh, ik haal dat niet, het lukt me niet. Maar vooral omdat je met God wordt geconfronteerd. En ik realiseer me dat ik dat moet uitleggen. De wet laat zien wie God is. Hoe zit dat? Nou, waarom zegt God, het eerste gebod, dat we geen andere goden mogen hebben? Omdat hij zelf de enige God is. Zegt iets over hem. Waarom mogen we geen beelden maken? Waarom mogen we God niet op onze eigen manier dienen? Omdat God soeverein is, omdat hij vrij is. Hij mag bepalen hoe wij hem dienen. Waarom mogen we zijn naam niet ijdel gebruiken? Omdat Gods naam zo heilig is, zo groot en zo goed. Waarom houden we de rustdag? Omdat God rust van zijn werk. Waarom moeten we onze ouders gehoorzamen? Omdat God als de hemelse Vader ons door hen leidt en gehoorzaamheid vraagt. Waarom mogen we niet moorden? Omdat God de God van het leven is. Waarom geen overspel bedrijven? Omdat God trouw is aan zijn verbond. Waarom niet stelen? Omdat alles van God is. Hemel en aarde is van hem. Waarom niet liegen? Omdat God waarachtig is. Hij is oprecht. Waarom niet begeren? Omdat God in zichzelf genoegzaam is. Ziet u? In de wet zien we wie God is. Zo is God. En zet dan, als het ware naast die kolom, 10 geboden. Zo is God. Zet daar maar eens een kolom naast. En schrijf er maar boven, ik. Ja, dus we hebben 2 kolommen. God en ik. En ga ze dan nog maar eens een keer langs. Ik ben een afgodendienaar. God is niet de enige voor mij. Oh, ik wil God best wel dienen, maar wel op mijn eigen maniertje. Die heilige naam van God, ik roem en prijs hem zo weinig. Rusten? Ik vind maar geen rust in God en in zijn Zoon. Ik heb zo weinig respect voor mijn ouders, voor de overheid. Ik spring zo onvoorzichtig om met het leven. Ik ben zo ontrouw in mezelf. Ik herken maar niet dat al mijn spullen, alles wat ik heb, heel mijn bankrekening, dat het van God is. Ik neem een loopje met de waarheid. En misschien nog wel het diepste. Ik heb maar niet genoeg aan God. En daarom begeer ik. Heftig, hè? Als je er zo bij langs gaat. Wie is God? Wie ben ik? Daarom lezen we zondagochtend altijd de wet, hè? Ik weet, er zijn kerken waar ze dat niet meer doen. Dan zeggen ze, nou, die wet die kennen we zo langzamerhand wel. En inderdaad, die wet, die kennen we zo langzamerhand wel. Dat is ook zo. En inderdaad, daar heb je het weer. Het klaagt ons aan dat wij die wet zomaar gewoon over ons heen laten komen. De predikant of de kandidaat die leest wel en u heeft een rustmomentje. En als er dan klinkt, ge zult niet doodslaan, oh dan denk je, hé, we zijn er bijna. Ja, we hebben het weer gehad. En ik snap het, gemeente. Want juist als het zulke bekende woorden zijn, ja dan hoor je ze haast niet meer, hè. Begrijp het. Ik moet er zelf ook voor oppassen bij het lezen, dat ik gewoon maar lees. Maar is dit alles nu een reden om de wet maar achterwege te laten? Nou, laten we dat niet doen. Laten we dat niet doen. Laten we die wet blijven lezen, blijven horen. Elke zondagmorgen. Je zegt, waarom dan? Nou, omdat de Heer het erin wil slijten. Bij jou. Bij u, bij mij. Wat dan? Wie God is. We moeten telkens weer met hem geconfronteerd worden. Wie ik ben. Ik moet telkens weer met mezelf geconfronteerd worden. Als de wet klinkt, dan staat er een spiegel op de preekstoel. Dan zie je zelf. En dat is zo'n zuivere spiegel. Herkent u het? Dat je inderdaad ontdekt wie je bent. Dan gaat het niet om dat ene moment, hè, van de wetslezing. Dan zijn dit bekende dingen voor u. Weet u wat onze nood is? Dat we van nature met een boogje om die wet heen gaan. Om die spiegel heen gaan. He, stel je voor, er zou hier een grote spiegel staan. Dan weet u wel zo te kijken dat u uzelf niet ziet in die spiegel. En dan moet je wel een beetje wegkijken. Maar het lukt hoor, het lukt ons, echt. Aangrijpend hè. En misschien kan ik het nog anders zeggen. We staan voor de spiegel. Maar het is donker. Dat kan ook nog. Als je nou nog nooit geschrokken bent van jezelf. Je staat voor de spiegel. Maar het is donker. Wat heb je dan nodig? Nou, licht natuurlijk. Het licht van Gods Heilige Geest. En als de Heer dat doet en hij zet de schakelaar om als het ware en het licht vloept aan, dan zie je het en dan schrik je. Dan zeg je, oh, heb ik nou heel de dag met deze vlekken in mijn kleren rondgelopen? Waarom heeft niemand er wat van gezegd? Ik schaam me. Zo gaat het dan. Dan word je ontdekt aan al je braafheid en al je burgerlijkheid en je dacht dat je het wel netjes deed, hè? Je dacht dat je het wel aardig deed voor God en voor de mensen. Maar je gaat helemaal onderuit. Luther, de reformator, heeft dat intens beleefd. En dat merk je ook in zijn boeken. Bijvoorbeeld de verklaring op de Galatenbrief. Daar zegt hij het zo. Het is het eigenlijke doel en de bestemming van de wet om de geruste en zelfverzekerde mensen het overtuigd bewijs te leveren dat ze in de zonde gevangen zijn. Dat doet de wet. De wet laat zien dat je in de zonde gevangen bent. Dat ze schuldig zijn en de toorn en de dood verdienen. Zodat ze, zegt Luther, schrikken. En tot wanhoop komen. Ja, dat ze doodsbleek worden en sidderen bij het ritselen van een in de wind bewegend blad. U zegt, is dat nou nodig? Moet het zo diep gaan? Nou, er is God vrij in hoe diep het moet gaan. Maar over het algemeen is het zo, hoe meer je vastzit in eigen gerechtigheid, hoe dieper het erdoor moet. Vandaar dat Paulus zo'n ontzettend heftige bekering heeft ervaren. En Luther ook zulke benauwdheden gekend. Van Calvijn, die andere reformator, weten we dat niet. We hebben één zinnetje over zijn bekering. Hij zegt, ik werd door God gewekt tot leerzaamheid. Dat is het enige wat we weten van de bekering van Calvijn. Nee, je krijgt niet de indruk dat het er zo diep door is gegaan bij Calvijn. Maar, en dit is leerzaam, hij is het wel van harte met Luther eens. Hij zegt in zijn institutie, de wet is een spiegel waarin we onze onmacht, heeft u die spiegel weer trouwens, hè? De wet is een spiegel waarin we onze onmacht, onze zonde en onze vervloeking zien. En dan gaat het niet om één beleving. Dat je zegt, ja, toen, 20 jaar geleden, toen is het gebeurd. Het gaat niet om één ervaring. Maar het gaat er wel om dat we dit kennen. Dat je de macht van de wet kent. Dat proef je ook in Romeinen 7, het schriftgedeelte dat we lazen. Paulus zegt, ik kende de zonde niet dan door de wet. Nou, die had er wel bij kunnen staan, hè, bij Antwoord 3. Ik miste hem eigenlijk een beetje toen ik Romeinen 7 tegenkwam in de voorbereiding. Ik kende de zonde niet dan door de wet. Dat is het toch precies? Maar hij gaat verder, Paulus, en hij zegt, het lijkt wel of de wet je zelfs op een bepaalde manier uitdaagt. Je tergt. Want de wet zegt, dit moet en dat mag niet. En juist dat zorgt ervoor dat we met z'n allen gaan denken, hé, dat lijkt me toch wel leuk om te doen. Dat wat niet mag, dat wil ik juist wel. Misschien heeft u dat filmpje ook wel eens gezien, waarbij kleine kinderen in een kamer worden gezet, snoepje op tafel, je mag er niet aankomen. Nou, ga er maar aan staan, als je een klein kind bent. Van dat snoepje afblijven. Nou, daar moest ik zomaar aan denken. Zo is het voor volwassenen net zo goed. Dit mag niet! Hé, dat is interessant. Als iemand zegt dat het niet mag, dan is er blijkbaar wat te beleven. Waarom mag dat dan eigenlijk niet? En zou ik het toch niet eens proberen? De wet, zegt Paulus, haalt onze zondige aard naar boven. En dat roept natuurlijk de vraag op, ja, maar ligt dat dan aan de wet? Nee, zegt Paulus, nee. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Het ligt niet aan Gods wet. Die wet, die laat juist zien wie God is. Maar het ligt aan de zondemacht. Die gaat met de wet aan de haal. We kunnen met die wet niet overweg, gemeente. Ik moet denken aan een jongen heel lang geleden, een jongen uit Noord-Afrika. Weten jullie, jongens en meisjes, wat die jongen deed? Hij was aan het spelen met andere jongens. Nou, leuk, gezellig. En toen zagen ze een boom. Een perenboom. Met prachtige peren daaraan. Het was niet hun boom. Die boom, die stond niet in de tuin van die jongen. Het was de tuin van de buren. Maar ja, het ziet er toch wel leuk uit, hè? Die perenboom. En ze klommen in die boom. En ze stalen die peren. En wat gingen ze er vervolgens mee doen? Ze namen een hap. Bah, geen lekkere peer. En ze hebben ze maar aan de varkens gevoerd. En die jongen, die heeft er later zo ontzettend veel spijt van gehad. Ja, je kan denken, het zijn maar een paar peren. Maar die jongen, die komt telkens terug bij dat moment als die schrijft dat bekende boek, De Belijdenissen. Want het is Augustinus, hè, gemeente. Hij zegt, daar zie je nou wie ik ben. Zo zondig. Kijk, als ik nou arm was en ik had een peer nodig, dan kon ik het nog een beetje begrijpen. Maar ik deed het gewoon omdat het niet mag. Ik vond dat leuk om te doen. Ziet u, gemeente, hoe de wet van God ons prikkelt, ons uitdaagt om tegen God in te gaan en hoe al het slechte dan in ons naar boven komt? Paulus zegt, de zonde heeft in mij alle begeerlijkheid gewerkt. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zegt hij, leefde ik vroeger. Eertijds, al kende Paulus natuurlijk de wet. Maar leefde toch zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde levend geworden. En ik ben gestorven. Wat betekent dat? Ik ben gestorven. Hij leefde toch nog. Kanttekening 36 bij de Statenvertaling. Dat is, ik ben in mijn gemoed overtuigd dat ik midden in de dood lag en heb de moed verloren van door de gehoorzaamheid der wet te kunnen behouden worden. Dat is het. Daar gaat het om. Heeft u de moed ook al verloren? Om door de wet behouden te worden. Door iets van uzelf. Gemeente, als u nou nog steeds zit te tobben en in onzekerheid blijft. Hoe kan dat nou toch? Dan heeft u kennelijk de moed nog niet verloren om door uzelf, door de werkende wet, behouden te worden. U heeft nog enige hoop dat het zo zou kunnen, maar het gaat niet. En dat leert God door zijn geest. Dan verlies je de moed en dan zeg je, maar het wordt echt niks op deze manier. Zalig. Als je zo de moed verliest, misschien wel nu, tijdens het luisteren naar deze preek. Je hoort Gods stem. En op dit moment verlies je alle moed en zeg je, maar zo is het. Het wordt ook niks met mij. Zalig als je de moed verliest en zo tot Christus de toevlucht neemt. Want daar gaat het om. Dat zijn bij onze derde gedachte, Christus. Dat is de bedoeling. Dat wij allemaal tot hem vluchten. De gebroeders Eskine, zo worden ze vaak genoemd, hè? Eskine, klinkt niet zo Engels, maar goed. Ralf en Ebenezer, die gebruiken vaak een beeld van naald en draad. De naald, die prikt en die steekt. Dat is de wet, zeggen ze. Dat is de wet. Die prikt en steekt en doet pijn. Maar het gaat natuurlijk niet om die naald. Hè? Als u nog wat aan naaien doet, dan weet u dat ook. En degenen die het niet doen, die begrijpen het ook nog. Dus dat is fijn aan dit voorbeeld. Het gaat niet om de naald. Het gaat natuurlijk om de draad die erachter komt. Het gaat om het evangelie. De wet die prikt en steekt en bezeert, die verdoemt, die slaapt neer, die maakt je wanhopig. Maar het evangelie leidt tot de ware rust. Tot de vrede. Met God. Het evangelie, wat is dat? Dat daar een heiland is. Dat is het evangelie. Dat daar een heiland is. Een zalig maken. Voor wie? Dat moet ik er ook nog wel bij zeggen. Want als je zou denken, een heiland. Voor mensen die dit hebben meegemaakt en dat hebben beleefd. Dan gaan we weer missen. Het evangelie is dat daar een heiland is voor wetsovertreders. Het voor hen is een zaligmaker. En als we zo heilig verschrikt bij deze zaligmaker terechtkomen. Die volkomen zaligmaker waarvan Paulus zegt geworden uit een vrouw, Maria. Geworden onder de wet. Dan mag je ook ervaren wat Paulus verder schrijft in Galaten 4. Opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Hoort u dat? De Heer Jezus is gekomen onder de wet. Die wet waar we van hebben gezongen. Die wet waar we van hebben gehoord. Hij heeft gebogen onder de wet om ons te verlossen. Hij heeft geboet voor dat plukken van die peren. Voor dat begeren van die vrouw. Voor dat treiteren van je broertje. Voor dat telkens weer je eigen zin en ding doen in de klas. Voor dat roekeloos scheuren op de motor. Veel te hard. En wat het dan ook allemaal is, gemeente. Jezus heeft ervoor geboet. Voor al die zonden tegen Gods heilige wet. Die zonden van hen. Die hem nodig hebben. Maar dat is niet genoeg. Dat Jezus daarvoor heeft geboet. U zegt, hoezo? Dat is toch alles? Nee, dat is niet alles. Want als uw zonden weg zijn, als ze vergeven zijn, dan moet u ook nog die wet gaan houden. Want dat eist God. Wij, u, jij en ik, we moeten die wet van God houden. Nou, hoe moet dat dan? Moet je het dan alsnog zelf gaan doen? Vergeving gekregen en dan moet je alsnog je mouw opstropen. Nee, laten we nog één keer die geboden nagaan. Jezus heeft de wet vervuld. God was de enige voor hem. Het eerste gebod. Geen eigenwillige godsdienst was bij hem te vinden. Tweede gebod. Hij heeft zijn vader al die jaren op deze aarde aangeprezen. Zijn naam geheiligd, de derde gebod. Hij heeft de Sabbat gehouden, zo anders dan de mensen toen hadden verwacht. Maar hij wist wat het was om te rusten in God en in zijn woord, het vierde gebod. Hij is gehoorzaam geweest aan moeder Maria, aan zijn pleegvader Jozef. Al was hij Gods zoon. Het vijfde gebod. Hij heeft de mens om zich heen zo volmaakt lief gehad. Het zesde gebod. Hij heeft geen enkele overspelige gedachte gehad. Het zevende gebod. Al zijn bezit was voor God. Voor zijn naaste. Het achtste gebod. Hij heeft niet gelogen. Hij was de waarheid zelf. De waarheid in eigen persoon. Het negende gebod. En ook het tiende heeft hij gehouden. Hij begeerde wel, maar alleen zuiver, volmaakt. Geen zondige begeerte was er in zijn hart. Hij heeft gegeven, gegeven, gegeven. Nou, deze wetsvervuller wordt u aangewezen. En aangeprezen op dit moment, vanavond. En wie nu op hem bouwt, die heeft genoeg. Wie hem op dit moment in de armen sluit en aan het hart drukt, die is zalig. Die heeft niet alleen vergeving, maar die heeft ook zijn gerechtigheid. Dan kijkt God naar jou alsof je die wet helemaal hebt gehouden. Dan ben je dan rijk. Ongelooflijk rijk. Dan zijn we weer bij God in het land, gemeente. Bij God in het land, jawel. Terwijl we leven op deze gebroken wereld. Bij God in het land, niet meer uitlandig. En het is een land vloeiende van melk en honing. Het is daar goed toeven. Nog even strijd. Nog even aanvechting. Nog even de zonde waar je mee blijft worstelen. Maar om straks eeuwig verlost te zijn. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Heeft genade voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Nog één vraag. Gemeente van Hardinxveld en Sliedrecht, waaruit kent gij uw verlossing? Die kent u toch wel? Waaruit ken je je verlossing? Zeg dan met heel je ziel, uit Christus, die de wet vervuld heeft. Amen. Laten wij zingen in antwoord op de preek uit de 10 geboden, het 8e vers. Uw hart zal nimmer iets begeren. Het 8e vers van de 10 geboden. Thank you. Zullen we samen danken en bidden. Heren, hoe zullen wij u naar waarde danken? U laat ons zien wie u bent. U verbreekt ons hart. U maakt ons klein en nederig. U brengt ons op onze plek. Om zo werkelijk op onze plek te komen bij u, Heere Jezus. Want bij u zijn de fonteinen van heil. Om zo in u genoeg te hebben. En aan u genoeg te hebben. En nooit genoeg van u te krijgen. Heere, wij kunnen het niet. Die wet volbrengen. Maar u eist het van ons. En het is terecht. Maar dan hebt u zelf uw zoon gegeven. Die gebogen heeft onder de wet. Maar die de wet ook volmaakt heeft gehouden. O, geef dan. Dat de uitwerking van het woord van deze avond zal zijn. Dat we niet meer buiten hem om zullen gaan. Maar dat we geduwd en gestuwd worden naar het kruis. Om daar alles te vinden wat we nodig hebben. Maar help ons ook in de toekomst. Om als de wet wordt gelezen, te luisteren. Help ons om te zien wie u bent. Open onze ogen, open onze oren. En mogen we u zo kennen. U die volmaakte en heilige God. Ga door met uw werk in ons aller hart. En als er nog zijn, waar het licht nog niet aan is gegaan. O God, doe het. Opdat we zien wie we zijn en Christus werkelijk nodig zullen krijgen. Heere, zo mogen we u danken voor alles wat u deze dag aan ons gaf. Er liggen er alweer 2 diensten bijna achter ons. U was hier, u sprak. En we bidden van u dat het woord ook mee zal gaan naar huis. En in de komende werkweek. Zegen ons dan, Heer, op de plek waar u ons roept. Of dat nu is op kantoor of voor de klas. In een ziekenhuis, thuis. Of we nu nog werkzaam zijn of niet meer. Of we gezond zijn of ziek. Heere, gaat u mee. Gaat u voor. Gaat u achter. En mogen we ons zo geborgen weten onder uw hoede. Vergeef ons onze schulden. Reinig ons door Jezus bloed. En hoor zo naar ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte 10 geboden, vers 9. Och, of wij uw geboden volbrachten. De 10 geboden, vers 9. gemeente gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.